Goedemorgen, beste broeders. Welkom op deze online Mannendag 2021. Het thema is veranderd in denken. En hoewel dat in eerste instantie enorm nieuwtestamentisch klinkt, naar aanleiding van Romeinen 12 vers 2, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, is ons uitgangspunt voor dit thema Psalm 73 en Psalm 77. Beide van deze psalmen zijn geschreven door een man die Asaf heet. Hij is naar mijn idee een man die zijn eigen denken uitdaagde om dat denken in overeenstemming te brengen met het denken van God. Psalm 73 is de eerste psalm in een reeks van 11 zogenaamde wijsheidspsalmen, allemaal geschreven door Asaf. Ik bijt daarbij de spits af met Psalm 73. En Daniël volgt dat straks op met Psalm 77. Het leek mij zinvol om te beginnen door te kijken naar de curriculum vitae, de cv van Asaf. Wie is nou eigenlijk deze man waar we vanmorgen naar gaan luisteren? Met welke referenties houdt hij ons voor dat ons denken moet veranderen? Asaf was allereerst een muzikale man. We komen hem voor het eerst tegen in 1 Kronieken, hoofdstuk 6, vers 31. Deze zijn het die David heeft aangesteld om de zang in het huis van de Heere te leiden, nadat de ark op zijn rustplaats gekomen was. Zij dienden voor de tabernakel, de tent van ontmoeting, met zingen, totdat Salomo het huis van de Heere in Jeruzalem bouwde. Zij verrichten hun dienst volgens de bepaling voor hen vastgesteld. Dit zijn zij die daar stonden met hun zonen. En als je dan eventjes doorkijkt naar vers 39, dan zie je zijn broeder Asaf stond aan zijn rechterzijde. Asaf was de zoon van Berechia, de zoon van Simea, en zo gaat het dan verder. Asaf werd dus door koning David aangesteld als muzikant. Wanneer we Asaf dan in hoofdstuk 16 vers 4 en 5 weer tegenkomen, zien we dat hij inmiddels is aangesteld als hoofd van de zangers en leren we bovendien dat zijn instrument dat hij speelt de cymbalen is. De bediening van Asaf ging verder dan alleen maar hoofdmuzikant. Want wanneer we op een gegeven moment koning Hiskia tegenkomen in 2 Kronieken hoofdstuk 29 vers 30, dan zien we dat hij Asaf in één adem noemt met koning David. En bovendien zegt Hiskia daar dat Asaf een ziener was of een profeet. Dat weten we eigenlijk al uit 1 Kronieken 25 vers 2, waar vermeld wordt dat Asaf profeteerde onder de leiding van de koning, dus koning David. Asaf diende vanaf zijn aanstelling door koning David tot zeker diep in het koningschap van koning Salomo. En als zodanig was hij ook een van de hoofdmuzikanten bij de inwijding van de tempel die Salomo mocht bouwen. En daarna was hij koorleider voor het koor dat de zang verzorgde voor de tempeldienst. In 1 Kronieken hoofdstuk 25 staat dat Asaf zijn zoons onderwees om aan zijn zijde te dienen bij het musiceren en de dienst in de tempel. Dit ging van generatie op generatie door. Bijvoorbeeld, 100 jaar later, bad koning Jehoshaphat naar aanleiding van een leger dat het voortbestaan van het volk van Israël bedreigde. Toen sprak op een gegeven moment de Heere God profetisch door een zekere Jahazael, een afstammeling van Asaf. 140 jaar later gaf koning Hiskia opdracht om de tempel te reinigen en de aanbidding van Yahweh weer te herstellen. De zonen van Asaf speelden een belangrijke rol daarin. 80 jaar daarna was Israël diep verzonken in afgoderij en afvallig geworden. De jonge koning Josia komt aan de macht. En hij besluit, naar aanleiding van het vinden van de boekrol van de wet, om het Pascha weer te gaan vieren. Wie denk je dat er gevonden wordt om te zingen bij die eerste keer opnieuw vieren van het Paschafeest? Precies, nakomelingen van Asaf. 400 jaar na de inwijding van de tempel door koning Salomo noemt Ezra dat er onder de ballingen die uit Babylonië terugkomen naar Jeruzalem er 128 zangers zijn. Allemaal nakomelingen van Asaf. Drie keer raden wie er gezongen heeft tijdens het in gebruik nemen en het inwijden van die herbouwde tempel onder Ezra. De zonen van Asaf. Waarom noem ik dat? Nou, dit is namelijk een deel van de CV van Asaf, de cymbalenspeler en koorleider onder koning David en koning Salomo. En dit is indrukwekkend, want zelfs koning David, een man naar Gods hart, had 4 eeuwen later niet het nalatenschap dat Asaf had. Naar deze man willen wij zonder meer luisteren. Voordat we Psalm 73 wat nader gaan bekijken, wil ik kort enkele inleidende gedachten doorgeven die ons zullen helpen om deze psalm te begrijpen. Het kan ooit prettig zijn om te weten wat de aanleiding voor een bepaalde psalm is. Wanneer David bijvoorbeeld zich voor koning Saul verstopt, schrijft hij naar aanleiding van dat voorval Psalm 142. Dat stelt ons in staat om de gevoelens die David uit in de psalm te plaatsen in de heuse gebeurtenis in Samuel. En dat is mooi. Wanneer je Psalm 73 begint te lezen, dan vraag je je af wat er toch in het leven van Asaf gebeurd is waardoor hij deze psalm schrijft. Maar gaandeweg merk je dat wat Asaf beschrijft zo enorm herkenbaar is, dat we de omstandigheden waardoor hij deze dingen schrijft eigenlijk niet eens meer hoeven te weten. Naar menselijke maatstaven heeft Asaf volgens deze psalm geen zonde begaan. Het probleem waar hij mee worstelt is wat hij denkt over God. Daarbij zegt hij zelf in vers 2 van Psalm 73 dat hij bijna en haast deze dingen heeft gedacht en uitgesproken. In de NBG staat er bijkans of bijna. Asaf heeft zich dus niet schuldig gemaakt aan de dingen die hij schrijft in de psalm, wat hem dwars zit. Dit bevestigt hij nog eens in vers 15, waar hij zegt, indien ik gezegd had, waarmee hij dus aangeeft dat hij de dingen die hij vervolgens noemt, niet gezegd heeft. Herken je dat? Heb jij wel eens met een gevoel van opluchting erkend dat er een bepaalde wantrouwende, kritische, klagende gedachte over God je op de lippen lag en je jezelf er nog net van wist te weerhouden om die gedachte uit te spreken? Dat is wat Asaf in deze psalm beschrijft. Asaf begint in vers 1 met een theologisch standpunt dat voor hem als een paal boven water staat. Ja, God is goed voor Israël. Dit is feitelijk een soort van titel voor deze psalm. Het woordje ja, waar de HSV deze tekst mee begint, of in de NBG zie je het woordje waarlijk, heeft eigenlijk de functie van een uitroepteken aan het begin van de zin. Maar de standpunten waar wij naar proberen te leven, leveren voor ons een probleem op wanneer zij botsen met de realiteit van ons leven. En dat overkomt Asaf. Meteen al. In vers 2, waar Asaf toegeeft dat hij moeite heeft met zijn theologische standpunt in vers 1. In vers 2 lezen we: maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgegleden. Geschoten. In deze psalm deelt Asaf met ons hoe hij is gaan twijfelen aan het standpunt: ja, God is goed voor Israël. Deze paal boven water is door de vele golven van de stormachtige zee waar Asaf in ronddobbert, glibberig geworden. Hij verliest zijn houvast en begint gaandeweg weg te glijden in twijfel. Bijkans. Bijna. Haast. In vers 3 tot en met 12 kijkt Asaf naar buiten. Hij kijkt naar ongelovige mensen om hen heen. En ik ga dat nu voorlezen met de wanhopige toon waarvan ik meen dat Asaf dat ook voelt. Vanaf vers 3. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen. En worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen: hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Maar toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Volgens vers 5 is Asaf jaloers op de voorspoed van de goddelozen. Vergeet niet dat wat de Bijbel betreft goddeloos of goddeloosheid betekent leven alsof God niet bestaat en dat hij er niet toe doet. Asaf begrijpt niet dat het deze mensen voor de wind gaat, terwijl hij, iemand die een zuiver hart probeert te hebben, het zo moeilijk heeft. Volgens vers 4 hebben de goddelozen niet alleen voorspoed, maar ze doen er amper moeite voor om die voorspoed te krijgen. Promotie, opslag, komt hun allemaal heel eenvoudig toe. Ze vinden altijd de meest speciale aanbiedingen en winnen tot overmaat van ramp ook nog eens een keer de staatsloterij. Ondanks een ongezonde levensstijl zien ze er fit en gezond uit. Deze lui leven lang en zijn tot hun dood toe gezond. De Willibrord-vertaling van 1995 vertaalt vers 5 als volgt. Anderen moeten zwoegen. Zij niet. Anderen worden geplaagd. Zij niet. Misschien bedoelt Asaf eigenlijk, hen overkomt niet wat mij overkomt. Ho, Asaf heeft het zwaar te pakken. Natuurlijk zijn deze mensen trots. Alles wordt hem immers voor de voeten geworpen. En Asaf is ontdaan over hun hoogmoed in vers 6. Hij vertelt ons dat zij hun trots dragen als een sieraad. Hun verwaandheid leidt tot agressie. En ze doen geen enkele moeite om die agressiviteit te onderdrukken. Zij hullen zich in geweld als in een kleed. De copyrightdatum van deze psalm zou zomaar de lockdowns van de 21ste eeuw kunnen zijn. Wij zouden vers 7 misschien zo schrijven. Op allerlei manieren laten zij merken dat ze in overvloed leven. Alles wat hun hart begeert, zorgen zij dat ze krijgen. Mooi huis, hun dieet, hun vrienden, feestjes, kleren, auto's. Met andere woorden, het goede leven. En dat hebben ze allemaal zelf bereikt. In vers 8 en 9... zien we dat deze mensen helemaal niets geven om andere mensen die onderdrukt worden. Ze zijn hooghartig. Ze hebben zelfs een grote mond tegen God. Over alles wat er op aarde gebeurt, hebben ze een mening. En ze menen dat ze met hun geld en hun macht alles op kunnen lossen. Hoor je het? Alleen samen kunnen we corona oplossen. God hebben we daarvoor niet nodig. We doen het zelf wel. Wat Asaf nog het meest verbijstert, is dat deze goddeloze mensen zo enorm populair zijn. Nou is vers 10... nogal moeilijk te vertalen. Dat zie je bijvoorbeeld als je de HSV vergelijkt met de NBG. Totaal verschillende ideeën hoe dat vertaald moet worden. En eigenlijk denk ik dat vers 10 ongeveer hier op neerkomt. Iedereen, zelfs gelovigen, volgen deze mensen. Hun woorden gaan erin als pap. Nou ja, zoals het er staat. Die woorden gaan erin als water. Iedereen acht zich veilig. Want volgens vers 11 menen zij dat de Allerhoogste onmogelijk kan weten wat er allemaal op aarde gedaan wordt. En zelfs als de vertaling van de HSV inderdaad klopt, dat zelfs gelovigen menen dat God het niet ziet, dan maakt dat niet uit als hij het wel ziet en weet, want het kan hem blijkbaar toch niet schelen wat er allemaal op aarde gebeurt. Vers 12 is de afsluiting van dit deel van de psalm, van het naar buiten kijken van Asaf. En voor de tweede keer noemt Asaf deze mensen waar die zo mee bezig is, goddeloos. Het boek heeft vers 12 als volgt. Kijk, zo leven nu de ongelovigen. De vraag, waarom toch? Moet dat nou? Wordt door Asaf net niet gesteld. Maar volgens mij leven die vragen wel in het hart van Asaf. En we zien dan ook dat Asaf in vers 13 tot en met 16 kort naar binnen kijkt. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Asaf vraagt zich af, wat voor waarde heeft nou heiliging als het uitbetaald wordt in moeite en lijden? Waarvoor doe ik al die moeite om mijn hart rein te houden en mijn handen onschuldig te houden? Ik onthoud mij van al die dingen waar zij zich voortdurend mee bezighouden, zonder consequenties. Waarvoor eigenlijk? Wat levert het op? Ziet God het wel? Kan het hem iets schelen? Waarom zuchten Gods kinderen terwijl zondaars zingen? Dergelijke vragen lopen door de gedachten van Asaf heen wanneer hij 's nachts naar bed gaat en zijn er nog steeds wanneer hij 's morgens opstaat. Deze vragen zijn moeilijke vragen. Ze teisteren het hart van Asaf. Het boek vertaalt vers 16, ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Heb je wel eens die conclusie getrokken over wat God aan het doen is? Heb je wel eens durven denken dat wat God allemaal toelaat in dit leven onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is? Oh, net als Asaf in vers 15 snappen we dat het ontrouw zou zijn om deze dingen, deze vragen hardop te stellen. Zeker als je dat, net als Asaf, als eredienstleider tijdens de dienst op zondagmorgen zou doen. Het probleem is, dergelijke gedachten laten je niet los. Weet je wat Asaf moet doen? Asaf moet ermee ophouden om naar buiten te kijken en naar binnen te kijken. In plaats daarvan moet Asaf naar boven kijken. Dat doet hij dan in het laatste deel van deze psalm. Nou heb ik expres vers 17 zo even niet gelezen en betrek ik vers 17 nu bij het naar boven kijken van Asaf, omdat het begint met het woordje totdat. Dat woordje totdat geeft aan dat het denken van Asaf in vers 17 al verandert. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen, zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Waarom moet Asaf Gods heiligdom binnengaan? Dit brengt ons bij een punt dat wij niet helemaal snappen of onthouden over hoe het in het Oude Testament geregeld was. In die tijd was God heel persoonlijk en nadrukkelijk aanwezig in het heiligdom en werd de boekrol van het woord van God bewaard in het heiligdom. Asaf komt dus bij God en laat Gods woord tot hem spreken. Beide van deze zaken brengen hem terug bij zijn theologische standpunt van vers 1. Ja, God is goed voor Israël. Maar op dit moment, na alles waar hij mee bezig is geweest in zijn denken, heeft Asaf meer nodig dan alleen maar juiste theologie. Wat hij nodig heeft, is hernieuwde gemeenschap met die goede God, over wie hij toch verbitterd en in zijn nieren geprikkeld was. In het vervolg van de psalm na vers 17 zien we dan ook dat Asaf vanaf dit keerpunt ernaar verlangt om dicht bij God te zijn. Asaf wil namelijk anders gaan denken dan dat hij tot dit moment aan het denken was. Hij wil de omstandigheden van zijn leven, die nog steeds oneerlijk en onverdraagzaam lijken, zien van Gods perspectief. Het is zo belangrijk om in ons leven het juiste perspectief te hebben. Bij Asaf verscherpt dit juiste perspectief zijn uitzichtsvermogen. In plaats van zich vol afgunst blind te staren op de voorspoed van die goddeloze mensen, neemt hij zich voor om te letten op hun einde. Asaf heeft zich met zijn eerdere overwegingen op een glibberige plek gewaagd. En zegt zelf in vers 2 dat hij bijna bij kans haast uitgegleden was. Maar nu beseft Asaf dat God de goddeloze op glad ijs heeft gezet. In de tweede helft van vers 18 en vers 19 ziet hij wat deze mensen in hun einde overkomt. Ze vervallen in verwoesting. Ze verdwijnen. Ze vergaan door verschrikkingen. En het meest angstaanjagende is dat ze in vers 20 door God versmaad of zelfs veracht worden, zoals een droom vervaagt wanneer je wakker wordt. Dit nieuwe perspectief van Asaf verscherpt ook zijn inzichtvermogen. Heel helder ziet hij vervolgens in vers 21 en 22 waar hij mee bezig was. Ik lees het nog een keer. Oh nee, heb ik nog niet gelezen. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Bitterheid en geprikkeld zijn in je nieren wordt in deze tekst gelijkgesteld aan dwaas, verstandeloos zijn en onredelijk zijn. Asaf had, door zich blind te staren op realisme, bijna de verkeerde conclusie getrokken. Als mensen kunnen wij alleen maar zo ver doordenken als onze ervaring, onze kennis, dat toelaat. Het probleem is voor Asaf dat zijn ervaring, zijn kennis, ontoereikend is om een juiste conclusie te trekken over dat schijnbare onrecht, die oneerlijkheid die hij overal om zich heen ziet. Maar God heeft de mens niet alleen gemaakt met de capaciteit om na te denken, maar ook met de capaciteit om te geloven en te vertrouwen. En dat kan een dier niet. Deze capaciteit om te geloven moet nu door Asaf aangewend worden. En dat gebeurt in Gods heiligdom. In aanwezigheid, dicht bij God zelf en aan de hand van zijn woord. In vers 23 zien we het woordje echter. De NBG begint deze tekst zelfs met het woordje nochtans. Dat geeft aan dat het denken van Asaf aan het veranderen is. En die verandering van zijn denken begint met een beslissing die Asaf neemt. Begin van vers 23. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Asaf beslist dat hij dicht bij God wil zijn. Wij zouden misschien zeggen, niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Let op. Deze beslissing van Asaf lost niets op aan zijn omstandigheden. De omstandigheden veranderen niet. Dus de verandering die plaatsvindt is duidelijk in de houding, in het hart, in het denken van Asaf. Na deze beslissing richt Asaf zich op wat God doet. En het eerste dat God doet, blijkt hij al die tijd dat Asaf met zichzelf over hoop lag, al gedaan te hebben. Tweede helft van vers 23. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Let op, er staat niet, u grijpt mijn rechterhand. Nee, in het verleden heeft God de rechterhand van Asaf al gegrepen. Dat is voordat hij deze beslissing nam. God is erbij. Het tweede dat God voor Asaf doet, is dat hij hem leiding geeft. En die leiding heeft Asaf nodig om ongehavend te kunnen reizen door dit bizarre land waarbij ongelovige, goddeloze mensen succesvol zijn, maar doen wat ze zelf willen. Aan het einde van die reis zal Asaf in Gods heerlijkheid opgenomen worden. En dat is dan meteen het derde dat God voor Asaf doet. Hij zorgt ervoor dat Asaf samen met zijn collega en vriend waarschijnlijk, koning David, in het huis des Heren verblijft tot in lengte van dagen. De Asaf die wij vanaf vers 25 zien, is vol goede moed. En dat komt niet omdat de Heere God die schijnbare oneerlijkheid van het leven bij Asaf heeft weggenomen. Of dat hij die oneerlijkheid uitlegt aan Asaf. Want Asaf voorziet namelijk aan het begin van vers 26 dat zijn lichaam en zijn hart nog steeds zullen kunnen bezwijken onder deze last van een oneerlijke wereld. Zijn bemoediging komt voort uit dicht bij God zijn. En hij zegt dat in vers 25 zo mooi. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Wanneer wij onder de oneerlijke omstandigheden van ons leven dreigen te bezwijken, verandert God die omstandigheden over het algemeen niet. Ook niet bij Asaf. Wat hij wel doet, is ons uitdagen om te gaan werken aan ons denken. Te veranderen in denken. De Asaf, die we nu tegenkomen vanaf vers 26, is in staat om te zien dat God zijn rots en zijn deel is. Een rots is in het Oude Testament vrijwel altijd een vaste ondergrond. Wij zouden kunnen zeggen, God is mijn rots in de branding. Gods goedheid staat nu voor Asaf niet alleen als een paal boven water, maar het staat als een paal boven water in een rots. En die rots is God. En hij heeft het over een deel. In de NBG wordt het vertaald met erfdeel. Dat is wat elke Jood te wachten stond als zijn aandeel van de erfenis van het beloofde land. En Asaf zegt hier, min of meer, weet je wat? Dat aardse erfdeel van het beloofde land kan mij gestolen worden, want ik erf straks voor eeuwig God zelf. Vers 27 en 28 zijn de conclusie van deze ingrijpende en hedendaagse psalm. Asaf heeft voor zijn lezers, voor ons, een waarschuwing en een uitdaging. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Vers 27 bevat sterke taal om uiting te geven aan het feit dat het ontzettend gevaarlijk is om ver van God af te zijn. Dit bedoelt Asaf niet als een dreigement. Nee, dit is een constatering van gevaar. Als zodanig is het dus een waarschuwing. De gedachten die Asaf in deze psalm heeft weergegeven, hebben hem bijna bij God weggetrokken. De woorden in hoererij verlaten worden in de Statenvertaling vrij letterlijk vertaald met afhoereren. En ik denk dat Asaf daarvan schrikt. Jij toch ook? Vers 28 is de uitdaging. Dit is eigenlijk wat Asaf wenst dat hij vanaf vers 2 met 1 zou hebben gedaan. Als je even terugbladert naar vers 2, zie je dat vers 2 dan ook begint met exact dezelfde woorden. Maar wat mij betreft, vers 28, maar wat mij betreft. Dus Asaf legt taalkundig een link tussen hoe die begon aan zijn twijfelen en hoe die nu aan het einde staat in het leven. In plaats van zich van God af te laten leiden door de omstandigheden van zijn leven, zegt Asaf letterlijk: het is het beste voor mij om dicht bij God te zijn. De Almachtige Heere, Adonai Yahweh, is mijn toevluchtsoord. Wanneer de problemen groot zijn, wanneer de omstandigheden enorm oneerlijk zijn, is het jezelf vertellen over Gods werk vaak de enige manier om dicht bij God te blijven. Dus in plaats van te spreken over zijn twijfels, spreekt Asaf nu over alles wat God voor hem doet. Ik heb overwogen om mijn conclusie in te leiden met de volgende zin. Als je ooit het gevoel hebt dat God je oneerlijk behandelt. Maar toen ik die zin zo op mijn computerscherm zag, besefte ik dat eerlijkheid gebiedt dat ik die zin dramatisch anders stel. En dus is dit de eerste zin van mijn conclusie. Elke keer dat de gedachte jou besluipt dat God je oneerlijk behandelt, zou je deze psalm moeten lezen. Want het lijkt er inderdaad soms op dat de mensen om ons heen alles toegeworpen krijgen, terwijl zij heerlijk op een luie stoel aan boord van een luxe cruise ship liggen te genieten van het leven. Alleen door te naderen tot God. Alleen door zijn woord tot ons door te laten dringen, kunnen wij zijn perspectief overnemen. En kunnen wij dus zien dat de naam op de achtersteven van dat schip Titanic is. Misschien lijkt het wel dat de goddelozen, dat de wereld alles voor de voeten geworpen krijgt. Gezondheid, geld, succes. Maar vergeet één ding nooit. Zij hebben God niet. En jij wel. Stel dat God de omstandigheden van Asaf had omgekeerd. Stel dat Asaf ineens succesvol is, rijk is, gezond is, terwijl zijn buren ineens geslagen worden met moeite, ziekte en armoede. Dan was de houding van Asaf ongetwijfeld veranderd vanwege betere omstandigheden. Maar hij was niet dichter bij God gekomen. Zijn buren zouden er nog altijd van uitgaan dat God niet bestaat en dat als die wel bestaat het hem helemaal niets kan schelen. Kortom, het denken van Asaf zou niet veranderd zijn. Maar in deze psalm is het denken van Asaf wel veranderd. De les die Asaf leerde, is ook voor ons van groot belang. God is goed. Punt. Daar zijn geen uitzonderingen op. Daar zijn geen andere zaken over te zeggen. Het is gewoon een feit, een paal boven water. God is goed. Wanneer omstandigheden ons dreigen onderuit te halen, wanneer die paal boven water glibberig begint te worden, dan is het dus tijd om ons denken te veranderen. Nabijheid bij God verandert zowel ons denken als ons hart, als onze houding. En geeft ons het juiste perspectief. Leer net als Asaf beslissen. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. Het is voor mij goed om dicht bij God te zijn. Ben jij dicht bij God? Of ben jij ver weg van God? Durf je te erkennen dat jouw logica jou zelden dichter bij God zal brengen? Alleen geloof, alleen Gods woord, alleen het zoeken naar Gods nabijheid werkt. Kun jij, net als Asaf, beslissen de almachtige en eeuwig trouwe God heb ik tot mijn toevlucht gesteld. Amen. Heere God in de hemel, u bent goed. Dank u wel dat dat ook voor ons als een paal boven water mag staan. Help ons om uw aanwezigheid te zoeken. Om net als Asaf te zeggen, het is goed voor mij dat ik dicht bij God ben. Wie heb ik naast u? In de hemel. Ik vind nergens op aarde vreugde, behalve dicht bij u. Help ons, Heer, om ongeacht de omstandigheden, of hoe oneerlijk die omstandigheden ook lijken, te beseffen, ik wil mijn denken veranderen. Help ons daarbij, in Jezus' naam. Amen. Je hebt nu de gelegenheid om snel een kopje koffie te pakken en vervolgens de tweede video, waarin Daniël met ons zal spreken over Psalm 77, te starten en verder te gaan in het leren van deze belangrijke man, Asaf.